In de jaren 80 kwam een grote groep Cambodjaanse vrouwen met één en dezelfde klacht bij de huisarts. Ze konden niet meer zien. Allemaal waren ze oorlogsvluchteling. Voorafgaand aan de vlucht uit hun geboorteland waren ze getuigen geweest van de wreedheden waar de Rode Khmer, die van 1975 tot 1979 aan de macht was, onbekend stond. Veel van de vrouwen waren verkracht of gemarteld of anderszins mishandeld. De meeste hadden familieleden voor hun ogen vermoord zien worden. Een van de vrouwen, die haar man en drie kinderen nooit meer had teruggezien nadat soldaten hen hadden meegenomen, zei dat 4 jaar lang elke dag huilen haar uiteindelijk het gezichtsvermogen had gekost. Ze was niet de enige die zichzelf blind leek te hebben gehuild. Anderen, van wie de ogen werden gekweld door schaduwbeelden en verdriet, leden aan wazig of gedeeltelijk zicht. De artsen die de vrouwen onderzochten, het waren er ongeveer 150, constateerden dat er niets mis was met hun ogen. Verder onderzoek wees uit dat er ook niets mis was met hun hersenen. Als de vrouwen de waarheid vertelden, en er waren mensen die daaraan twijfelden, die dachten dat de vrouwen simuleerden, omdat ze aandacht wilden of hoopten op een ziekteuitkering, was de enige verklaring psychosomatische blindheid. Met andere woorden, de hersenen van de vrouwen waren gedwongen geweest zoveel gruwelijkheden te verwerken, dat ze hun verzadigingspunt hadden bereikt en op de een of andere manier het licht hadden uitgedraaid. Dat was het laatste waar jij en ik het over hadden gehad toen je nog leefde. Daarna was er alleen nog een mail gekomen met een lijst boeken waarvan je dacht dat ik er wat aan zou kunnen hebben voor mijn onderzoek. En omdat de feestdagen voor de deur stonden, ook nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. Er stonden 2 fouten in je overlijdensbericht. De datum waarop je van Londen naar New York was verhuisd zat er een jaar naast. En de meisjesnaam van echtgenote 1 was verkeerd gespeld. Kleine foutjes, die later gecorrigeerd werden, maar waarvan we allemaal wisten dat jij je er kapot aan zou hebben geërgerd. Maar bij je herdenkingsplechtigheid hoorde ik een gesprekje dat je zou hebben geamuseerd. Ik wou dat ik kon bidden. Waarom kun je dat dan niet? Hij houdt me tegen. Zou me hebben tegengehouden. Zou me hebben tegengehouden. De doden houden zich op in de voorwaardelijke wijs. De tijd van het onbestaande. Maar er is ook het vreemde gevoel dat jij nu alwetend bent. Dat niets wat we denken of vinden voor jou verborgen kan blijven. Het vreemde gevoel dat je deze woorden leest, dat je weet wat ze zullen uitdrukken, nog voordat ik ze heb opgeschreven. Het is waar dat als je maar lang genoeg hard genoeg huilt, je soms uiteindelijk wazig gaat zien. Ik was gaan liggen, het was midden op de dag, maar ik lag in bed. Ik had hoofdpijn van het vele huilen. Ik had al dagen barstende koppijn. Ik stond op en keek uit het raam. Het was nog winter, het was koud bij het raam, het tochtte. Maar het voelde goed. Net zo goed als het voelde om mijn voorhoofd tegen de ijzige ruit te drukken. Ik knipperde een groot aantal keren met mijn ogen, maar mijn zicht wilde niet opklaren. Ik dacht aan de vrouwen die zich blind hadden gehuild. Ik knipperde en knipperde en voelde een groeiende angst. Toen zag ik jou. Je had je oude, bruine bomberjack aan, dat jack dat te strak zat en je daarom des te beter stond. En je haar was zwart en dik en lang. Daardoor wist ik dat we ergens in het verleden moesten zijn. Ver in het verleden. Bijna 30 jaar.